Goed, ik open de gemeenteraad. Hartelijk welkom iedereen. Puntje 1 zijn de notulen van de vorige zitting. Dat waren geen opmerkingen, dus beschouw ik dit als eenparig goedgekeurd. Puntje 2 is eigenlijk een bekrachtiging van een collegebesluit over de algemene vergadering van IGO, die eigenlijk al op 26 juni doorgegaan is. Er waren ook geen opmerkingen, dus wie is akkoord met die bekrachtiging? Eenparig. Puntje 3 is het rapportageverslag van burgemeestersoverleg. Geef hier het woord aan de burgemeester.
Ja, dank u voorzitter. Het rapportageverslag dat nu toch wel iets frequenter binnenkomt vanuit Interleuven, dus de opmerkingen hebben geholpen. Ik kan daar misschien één puntje uithalen waar ik actief heb deelgenomen aan de bespreking. En dat gaat over puntje 4 op 27.2, het bindend sociaal objectief. Je zult daar zien in de derde alinea dat de nulmeting daar aangehaald wordt. Dat is een opmerking die ik gemaakt heb. De nulmeting is gebeurd in het jaar 2000. En dus al de gemeenten die voor 2000 al ernstige inspanningen hadden geleverd, die zijn daar toch wel voor een groot stuk de dupe van geworden. Je moet weten dat wij op dit moment, volgens het laatste bindend sociaal objectief dat men ons heeft doorgestuurd, een kleine 70-tal woningen tekort komen. Maar als je de woningen die we voor 2000 hadden er zou bijtellen, en dat zijn er veel meer dan 70, dan zouden wij nu al heel ver staan en dus aan dat objectief wel beantwoorden. Dus dat is een opmerking die ook meegenomen is of meegenomen ging worden naar de bespreking. De gouverneur was daar aanwezig en ging die opmerking zeker meenemen, omdat dat toch wel problematisch kan zijn. Enerzijds zegt men dat men veel gebieden niet meer mag aansnijden om te bebouwen, anderzijds zegt men dat men nog zoveel woningen moet bijbouwen. Het is af en toe wel een klein beetje contradictorisch. Dus dat is de opmerking die meegenomen wordt vanuit het burgemeestersoverleg naar de hogere overheid. Tot daar, voorzitter.
Dank u wel. Dit is een kennisname, dus u hoeft niet over te stemmen. Puntje 5 gaat over het schoolreglement van de twee. Puntje 4, sorry. Ja, puntje 4 is de rapportering van de organisatiebeheersing. Geef het woord aan Bart.
Korte toelichting bij het rapport dat jullie allemaal hebben gekregen. Organisatiebeheersing is niet nieuw. We hebben hier 2 jaar geleden de leidraad goedgekeurd, dus het kader waarmee de administratie werkt rond organisatiebeheersing, volledig geïnspireerd op die leidraad van Vlaanderen, van Ouders Vlaanderen. We hebben 2 jaar geleden zo'n zelfevaluatie gemaakt met alle dienstoven en daaruit zijn dan 17 acties gevoerd. En dat zijn acties die wij jaar in jaar uit opvolgen in het kader van een actieplan 2025-2027. Dit is het tweede jaar dat we rapporteren over dat actieplan. En hier hebben we mooi een overzicht gezien van die 17 acties. En we zien dat we voor de meeste acties effectief wel vooruitgang hebben geboekt. 2 hele grote acties zijn volledig gelinkt aan het meerjarenplan. Het opstellen van het meerjarenplan. En daar ben ik zeer fier dat dat samen met het bestuur is gebeurd, maar ook met intensieve medewerking van diensten, van dienstoveren. En die acties en die doelstellingen die zijn als het ware bottom-up tot stand gekomen vanuit de vloer van de organisatie. En hetzelfde geldt voor de eerste actie, het formuleren van een missie, een visie, die dan uiteraard volledig verankerd moet zijn in dat meerjarenplan, daar ook echt het werk geweest van alle medewerkers via een werkgroep. En we hebben dat dan concreet gemaakt via een beleidsdag met het bestuur en ook vorig jaar in oktober die fameuze dag, inspiratiedag, met die 3 figuurtjes waar jullie ook massaal welkom waren. En dat was een hele leuke dag En dat was echt het startpunt om verder te gaan met die waarden van het lokaal bestuur. En die drie persona's, Verona, Zeger, Integer en Brik Authentiek. En dit jaar 2026 staat in het teken van Verona. Volgend jaar zal dat Zeger zijn van de waarde integriteit. Goed, we hebben uiteraard veel meer gedaan. Ik ga er niet in detail op ingaan. Ik sta misschien nog stil bij één dingetje waar we echt vooruitgang hebben geboekt. Dat is het organiseren van een cultuur bij de administratie van feedback. Feedback geven, constructieve feedback geven. Daar zijn we in geslaagd om dat met alle diensten effectief te doen. Ook in de scholen gebeurt dat. En dat is zeer waardevol omdat je als organisatie en als leidinggevende, maar ook als medewerker enkel kan groeien als je daarin investeert. Het is maar een greep van de maatregelen rond organisatie, beheersing. Als er nog vragen zouden zijn, zijn jullie altijd welkom.
Dank u wel. Heeft iemand hier een vraag bij? Nee, dat is ook niet op voorhand gevraagd. Dus dit is ook een kennisname. Puntje 5 dan toch, over het schoolreglement van de GBS Leerdam en Berten. Mark?
Dank u, voorzitter. Het is tegenwoordig met alle wijzigingen die er in het onderwijs, landschap en reglementering doorgaat, bijna een must dat we jaarlijks met een aangepast schoolreglement moeten komen. We hebben ons best gedaan om het zij door schrapping, het zij door een ander kleurtje te gebruiken, aan jullie duidelijk te maken welke wijzigingen er wel zijn. We zijn uiteraard voor dit reglement ook wat ondersteund door de OVSG. En over wat gaat dat dan? Wel, er zijn wijzigingen op vlak van toelatingsvoorwaarden, bedrag van de maximumfactuur, gegevens met betrekking tot de schoolloopbaan, tuchtdossier, beslissing van de klasraad, gegevensbescherming en privacy, en ja, dat wordt altijd een strenger en belangrijker punt. En dan uiteindelijk natuurlijk ook het gebruik van slimme apparaten, zoals daar zijn smartphones, daar zijn ook wat regels rond getroffen. Ik denk dat dat voldoende is, voorzitter. Voor de rest, jullie hebben het gekregen op een manier dat zichtbaar is waar de wijzigingen zijn. We gaan uiteraard daar een document van maken waar dat dan alles mooi in elkaar past.
Dank u wel, hier waren ook geen opmerkingen op. Wie is akkoord met die reglementen? Een paar. Puntje 6 gaat dan over de aanpassing van het arbeidsreglement met onderwijs, Mark.
Ja, inderdaad, ook je ziet het in de aanhef. We moeten dat, ook dat regelmatig aanpassen. Omwille van wijzigingen in de regelgeving. Deze keer heeft het ook te maken met de maximale lestijd, de hervorming van de studiedagen, dat is nogal in de pers geweest. Er zijn maar 3 halve studiedagen per jaar meer toegestaan. Contact van schoolbestuur met schoolbestuur tijdens arbeidsongeschiktheid, ontslagregeling bij dringende redenen, privacy ook daar weer van persoonsgegevens, en het onthaal van nieuwe personeelsleden. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste zaken die er gewijzigd zijn ten opzichte van vroeger.
Goed, wie stemt voor? Een paar. En nog een puntje in het onderwijs, de retributie voor de maaltijden. Maar
ja, inderdaad. Ook daar moeten we geregeld een nieuwe beslissing nemen. Onze vorige beslissing was van een jaar geleden. Ondertussen heeft de leverancier, zoals gebruikelijk is, zijn verkoopprijzen geïndexeerd. En wij doen hetzelfde met de tarieven die we hanteren voor de schoolmaaltijden.
Goed, wie is akkoord hiermee? Een paar. Puntje 8 gaat over de retributie buitenschoolse opvang. Iris.
Ja, ik ben pilootvoorzitter. Vorig jaar zat ik hier op de gemeenteraad ook weer omtrent het gratis kwartier, dat we dan nog 1 jaar gingen toepassen. Maar omwille van besparingen dat we vorig jaar op het meerjarenplan hebben afgesproken, zou dat dit jaar wegvallen. We moeten een besparing van 30.000 euro doen, dus op 330.000 euro, dan naar 300.000 euro, valt dat weg. Dat is voor veel ouders een jammere zaak, daar zijn we ons heel erg bewust van. Maar we zouden wat toch als gemeente iets voor hen betekenen. Dus gaan we als gemeente de inschrijvingskosten van 24 euro voor de ouders op ons nemen. Het kan altijd eens zijn dat je 2 of 3 minuten te laat zit als ouder door iets langer moeten werken of pech met auto. En dan zou je 1,27 euro moeten betalen plus 24 euro inschrijvingskosten omdat je 1 keer te laat was. Dus dat nemen wij dan op ons die kosten. Dat was een maatregel dat voor dit jaar, dat gelde dit schooljaar, schooljaar 2027-2027. Want vanaf volgend jaar gaan we eigenlijk kijken naar of dat we verder gaan met FERM al dan niet. We gaan een evaluatie opstarten, een evaluatie door de ouders en door de leerkrachten, om te kijken van of dat we nog steeds voldoende tevreden zijn van FERM. Afhankelijk van die evaluatie gaan we dan kijken welke spelers er nog zijn op de markt, om die eventueel in te schakelen, maar dat is niet vet. Er zijn niet zoveel spelers, ik zal het zo zeggen. Ik zal direct een paar vragen van Caroline verder beantwoorden, of ik heb al een vraag.
Mag ik ze gewoon eerst zelf stellen? Want ik heb het wat onderbouwd, de vragen waren zeer kort, dus ik zou het eigenlijk wel graag willen toelichten voordat je het beantwoordt. Is dat goed? Goed. Ik wil eerst inzoomen op het financieel aspect van het voorstel. Ik heb de nota gelezen en daar staat dat de afschaffing van het gratis kwartier geraamd is op ongeveer 37.500 euro. En als je de nota leest, is die berekening gebaseerd op de bezettingscijfers enkel van de maand september, berekend met de huidige tarieven van wat er nu geldig is. En op aannames waarvan de nota zelf aangeeft dat ze slechts richtinggevend zijn. Als je dan kijkt naar de compensatiemaatregel waar jij over spreekt, dan gaat het over een bedrag van 10.850 euro. Maar die berekening vertrekt vanuit andere uitgangspunten, namelijk van de nieuwe tarieven. En dus daar heb ik enkele vragen aan jou gesteld. Van, kan je toelichten in welke mate dat beide bedragen met elkaar vergelijkbaar zijn, aangezien de geraamde opbrengst berekend is op basis van de huidige tarieven en de compensatie op basis van de nieuwe tarieven? En hoe beoordeel je dan de betrouwbaarheid van die financiële analyse? En als ik ook nog in de nota keek, dan zag ik de nota die bij de collegebeslissing zat van 11 mei, dan staat er letterlijk in de tekst te lezen, het gratis kwartier, 15 minuten opvang, die kosteloos is voor ouders, maar wordt doorgerekend aan het lokaal bestuur. Dat triggert mij, want dan denk ik, oké, als die tekst daar zo in staat, dan is die kost effectief doorgerekend aan het lokaal bestuur en dan beschikt de gemeente volgens mij wel over de exacte facturatiegegevens en de werkelijke kostprijs van het gratis kwartiertje. Waarom wordt er dan een financiële raming gemaakt als jullie een doorrekening krijgen van dat kwartier? En dan wil ik ook nog weten hoe dat je die maatregel beleidsmatig ziet. Is die vermindering een echte financiële noodzaak of is het een bewuste beleidskeuze? Ja, want als het een financiële noodzaak is, dan wil ik eigenlijk graag weten of dat dit echt doorslaggevend gaat zijn om het budget van de gemeente in evenwicht te houden. Je haalde terecht straks ook aan, Iris, dat je de kwaliteit van de dienstverlening van de partner waarmee we nu samenwerken, dat je die onder de loep gaat nemen. En ook in diezelfde nota las ik dat een deel van het schooljaar de coördinatie slechts 0,6 FTE was, terwijl dat jullie een doorrekening hebben gekregen van 0,9 FTE. Dus ik vroeg mij af wat de financiële impact daarvan is, van dat verschil, en hoe dat je dat gaat recupereren om die kost die je, of die kost die je betaald hebt, om die terug te krijgen. Ik las ook dat er toch wel wat onvrede heerst bij de schooldirectie en dat er een hoge opvolgingslast ligt hier bij de mensen van de gemeentelijke diensten om om de deelgegeven te kunnen opvolgen. En dan vroeg ik mij ook af, ik geef zelf aan, we gaan moeten beoordelen in 2027 hoe dat we verder gaan met de dienstverlening. Welke objectieve kwaliteitscriteria ga je hanteren om het lopend contract nu te bekijken en ook naar de toekomst toe? Heb je geregistreerde klachten en meldingen en verbeterpunten al in het kader van de samenwerking? En ik wil eigenlijk afsluiten met één algemene opmerking over de beleidskeuze. Voor onze fractie gaat het dossier niet alleen over een besparing van 30.000 euro, maar vooral over de vraag welke prioriteiten dat deze meerderheid stelt. Hij wordt voorgesteld om een gratis opvangkwartier af te schaffen, een maatregel die rechtstreeks gezinnen en werkende ouders treft, terwijl het bedrag overeenkomt met ongeveer 1% van het voorziene renovatiebudget van het gemeentelijk patrimonium. Mijn vraag is dus, waarom kiest de gemeente ervoor om op kinderopvang te besparen en hoe rijm je dat met de ambitie om een leefbaar en levende gemeente te worden?
Ik zal beginnen bij het laatste. Ik weet niet of je de krant vanochtend gelezen hebt. We hebben altijd de standaard thuis. En daarin staat dat de VVSG en het Gezinsbond een berekening hebben gemaakt van hoeveel de Vlaamse regering, een federale regering, eigenlijk zou moeten investeren aan kinderopvang. En dat gaat over 300 miljoen euro. De regering heeft 200 miljoen euro vrijgemaakt. Dat is 100 miljoen euro tekort. Wat een heel jammere zaak is. Dus dat wil zeggen dat heel veel gemeentes rondom ons steeds in prijzen meer en meer omhoog aan het doen zijn voor kinderopvang. Mechelen gaat volgend jaar een verdubbeling van hun kinderopvang doen. Dat is iets waar wij niet voor gekozen hebben. Dat was wel een voorstel van een ouder, van ja, kunnen dat gratis kwartier niet houden en dan de prijzen omhoog doen. Dan heb je iedereen dat daarvoor moet boeten, ook de mensen die het niet zo breed hebben. Dus dat is iets wat wij absoluut niet wouden doen. Dus daar hebben we niet voor gekozen. Dus het is jammer dat de regering al beslist eigenlijk van, kijk, dat is je potje van geld, en daar gaat je het mee moeten doen. We hebben dan besloten van, wat zijn de mogelijkheden dat we hebben, wat zijn de besparingen dat we kunnen maken. Dat gratis kwartier, dat valt weg. Gaan we daarmee toekomen? Niet helemaal duidelijk, want het is gelijk dat gezegd, Ferm, we hebben met Ferm een contract afgesloten, dat is een forfaitcontract, dus één bedrag dat we elk jaar betalen, en dat is een serieuze boterham. De gemeente betaalt dat dan ook. Dat is niet naar de ouders dat we dat doorverrekenen, de ouders betalen een stukje, maar dat is niet alles wat ze betalen. Ik moet even aan het denken waarom een draad of. Dus het kan inderdaad zijn dat we niet 100% aan die 30.000 euro besparingen komen. 30.000 euro. Maar dat is wel een risico dat we willen nemen. Het kan zijn dat we aan 28.000 geraken om te besparen. Maar we gaan niet die inschrijvingskosten van de ouders ook nog wegnemen. Want we willen wel effectief nog steeds een bijdrage doen bij de ouders, want we weten wat we doen, dat kwartier wegnemen, dat dat niet ideaal is. Maar oorspronkelijk zou dat eigenlijk vorig jaar al weggenomen worden. We hebben als gemeente toen een gesprek gedaan van kom, we gaan toch nog eens proberen een kwartier, maar dan valt dat effectief weg, ook als brugmaatregel, omdat de uren ook aangepast werden. Normaal was het gratis kwartier voor school, de gemeentelijke basisscholen. Nu is dat aangepast naar daarna, omdat de scholen vroeger gedaan werden, konden de ouders zich daar al een beetje op aanpassen. Maar het is inderdaad wel een sterk evaluatiepunt voor Ferm. Ik zit daar regelmatig mee samen. Dat het bedrag dat ze ons factureren, ik vind dat niet duidelijk. Ik heb dat al verschillende keren aangehaald en verschillende keren gezegd van ik wil een duidelijkere factuur. En dat is altijd met beetjes dat ze het aanpassen, maar nog steeds niet hoe dat ik wil dat die factuur eruit ziet. Want wij kunnen niet zeggen hoeveel dat wij elk gratis kwartier moeten betalen aan Ferm. Dus dat is een heel ambetant punt. Ik heb dat echt al verschillende keren aangehaald en gezegd van eigenlijk vind ik deze niet kunnen. Ik heb het vorige week nog eens gezegd en ze gingen hun best doen om het door te sturen. Ik heb het wel nog niet gezien, helaas. Verder is het dus inderdaad een financieel genoodzaakt iets. Het is niet omdat we willen besparen op kinderopvang, het is van te moeten. Net als op andere investeringsprojecten hebben we overal een klein beetje eraf moeten nemen. Dat hebben we in het meerjarenplan, zoals ik al gezegd heb, ook gezien dat we overal een beetje eraf moesten nemen, dat we op andere projecten moeten besparen. Maar dat is niet omdat wij hiervoor gekozen hebben, dat is omdat de federale en de Vlaamse regering ervoor gekozen heeft om sommige kosten gewoon naar de gemeente door te schuiven. Dus het is niet omdat we het plezant vinden, ik zal het zo zeggen.
Mag ik nog even terugkomen op, je zegt wij hebben een forfaitcontract met Ferm afgesloten. Daar zit dienstverlening achter, daar zit ook die coördinatie achter. Als gemeente krijg je 0,3 FTE gewoon niet toegewezen omdat die persoon in kwestie er niet is. Dan moet je toch op een of andere manier dat budget kunnen recupereren. En wie weet hoe hoog dat, dat is. En dat kan je misschien wel terug inzetten voor het gratis kwartier.
Ja, we hebben een ingebrekenstelling, we hebben een aangeschreven brief gestuurd naar Ferm hier omtrent. En we hebben dat aangekaart van, kijk, volgens onze berekeningen hebben jullie maar een 0,6 CTE aangeboden eigenlijk qua coördinatie. Bleek dat niet helemaal te kloppen, want ze waren wel actief op zoek door een ziektegeval naar iemand die coördinatie kon overnemen. Uiteindelijk hebben ze wel een vliegende, zo noemen ze dat toch, een vlinder die overal een beetje kan opvangen, ingeschakeld. En die 0,6 CTE klopt niet helemaal, maar we hebben wel gezegd van, kan dat dan ook duidelijk verrekend worden, eventueel er afgehaald worden zelfs. Want we hebben niet het gevoel dat we voor 0,9, we hebben niet het gevoel dat we 0,9 CTE gekregen hebben. En ze gingen dat ook bekijken, maar ja, we hebben vorige week dat gesprek gehad.
Wat staat, Caroline? Ik dacht dat Wouter ook een vraag had.
Ik denk dat je het al gedeeltelijk beantwoord hebt, maar even voor de duidelijkheid. In het meerjarenplan was er 150.000 euro per jaar voorzien, dacht ik, act 19.
Dat zijn twee sleutels. Ja, dus er is elektrisch 2 keer 150 euro. Dus in totaal is het wel 300.000 euro.
Oké, en met wat we nu doen, dan gebruiken we dat budget eigenlijk wel degelijk op.
Ja, dat is allemaal op, helaas.
Goed. Dan leg ik die punt de stemming. Wie stemt voor? Zeventien. Wie stemt tegen? 3. Wie onthoudt zich? 1. Puntje 9 gaat ook over retributies, maar dan over BOA-activiteiten, Iris.
Ja, dankjewel voor dit. Het gaat hier eigenlijk, we hebben het nog wel een paar keer gehad, over activiteiten die goedgekeurd moeten worden voor het BOA. Maar hier wordt een artikel aan toegevoegd dat wij eigenlijk met het college dit mogen goedkeuren. Want het is een heel snel lege markt. Er zijn heel erg weinig activiteiten die zich voordoen. Dus we willen er eigenlijk altijd heel erg snel op inspringen. Waardoor als we dat door het college kunnen laten goedkeuren, dat we dit sneller kunnen aanvragen. En zeker zijn dat er bij ons een boel activiteit na school kan doorgaan. Dus dat is nu goedkeuren.
Goed, daar waren geen opmerkingen op. Wie stemt voor? Eenparig. Puntje 10 gaat over retributies in de BIP, Mark.
Ja, het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met het punt dat zo net door hier is toegelicht. Jullie weten dat onze gemeentelijke bibliotheek geregeld activiteiten organiseert. Sommige daarvan brengen kosten met zich mee, ook inkomsten met zich mee. Dat moet eigenlijk per activiteit wat kunnen bekeken worden, wat daarvoor gevraagd wordt. Er is ook gratis deelname mogelijk indien dat kan. Maar ook hier wordt voorgesteld dat er een delegatie zou gegeven worden aan het college om voor die afzonderlijke activiteiten het tarief te bepalen, waarbij wel als grens gezet wordt dat het activiteiten moet betreffen met een maximale retributie van 100 euro. Maar dat zijn uitzonderingen. Dus dat er snel op de bal kan gespeeld worden en dat we niet een maand moeten wachten naar de gemeenteraad om eventueel dat te kunnen bepalen.
Dank u wel. Wie keurt dit goed? Eenparig. Puntje 11 gaat over reglement individuele waterpreventie. Gestuurd aan de burgemeester.
Dank u, voorzitter. Collega's, jullie weten dat we in het meerjarenplan voorzien hebben dat erosiebestrijding een van de grote pijlers in het meerjarenplan dat op dit moment loopt, dat een van de grote pijlers is. Dit is daar een klein stukje van. We hebben een projectvoorstel ingediend, projectvoorstel Boervallei, bij de provincie Vlaams-Brabant om subsidies te kunnen binnenkrijgen voor ondersteuning van een aantal woningen die toch wel onderhevig zijn aan wateroverlast. Dat is een project dat door de provincie is opgestart. We zijn daar als eerste uitgekomen, dus als eerste kandidaat heeft men ons geselecteerd. Dat is goed en slecht nieuws tegelijkertijd, want dat betekent dat we toch wel met de problematiek van, of voor de problematiek van wateroverlast gekend zijn. Herinner u 30 mei, dus een paar weken geleden, dan hebben we ook weer eens, vooral in Bertem, tot aan de knieën in het water gestaan. Dit zijn een aantal kleine ingrepen die door de inwoners kunnen aangevraagd worden. Het is een subsidie van 50%, dus 1 euro voor 1 euro. Dus de gemeente moet 1 euro subsidie toekennen om 1 euro van de provincie dan te krijgen. Dat zijn een aantal kleine dingen zoals bijvoorbeeld stukje ontharding realiseren, maar dat kunnen ook terugslagkleppen zijn, kunnen kleine maatregelen allerlei zijn. We willen daar graag op ingaan. We hebben daarvoor een klein gebied moeten afbakenen. De provincie heeft erop aangedrongen om dat gebied zo klein mogelijk te houden, omdat we alle problematieken zijn toch wel een beetje verschillend van elkaar. Jullie zullen zich ook herinneren dat op 1-8-24 we een grote overstroming gehad hebben, zowel in Leefdal als in Bertem. Leefdal was die problematiek vooral modderoverlast, terwijl dat in Bertem wateroverlast was. Dus dat is altijd, wel een beetje afhankelijk van de situatie op dat moment en op die plaats. Vandaar dat we gegaan zijn voor het eerste gedeelte, want volgend jaar zullen wij terug een project indienen en heeft de provincie ons al gezegd dat we daar zeker voor in aanmerking komen. En op die manier kunnen we stuk voor stuk de verschillende gebieden in onze gemeente afgaan. Deze eerste zone loopt van Dorpstraat 287, dat is in Sint-Verona, tot Dorpstraat 182, dat is ongeveer centrum Berthem. Met inbegrip van de percelen en de zijstraten, dus de Molenstraat, de Blokkenstraat, Zwanenpoel, de Geijnenstraat, de Vossenstraat, Dottermansstraat en de Kerkstraat. Jullie zullen ongetwijfeld al gemerkt hebben dat als je Sint-Verona binnenkomt, dat als je op het fietspad blijft, dat je echt door het water moet rijden, zelfs in droge perioden. Het is bijzonder moeilijk om aan die problematiek een oplossing te bieden. We hebben daarvoor al met verschillende experten samengezeten. Het zal waarschijnlijk een samenloop van een aantal omstandigheden zijn. Er wordt effectief niet meer gepompt in het pompstation van de watergroep in Sint-Verona onder de sportvelden. Dat zal zeker meespelen, maar dat is natuurlijk niet alleen de oorzaak, want het loopt veel verder naar boven of naar richting Leefdal toe. Zitten we dus ook al met die problematiek. Wat waarschijnlijk ook meespeelt is het feit dat de gescheiden riolering daar aangelegd is en dat vroeger het water zijn weg heeft gezocht onder de straat, dat nu al die grote buizen zijn in betonnen kokers gelegd, waardoor het water ook veel minder of veel moeilijker weg kan. Dus het is een samenloop van veel omstandigheden, maar dat neemt niet weg dat daar heel wat kelders onder staan. En we hopen met dit project daar toch voor een stuk een aantal mensen kunnen, door middel van terugslagpijpen of andere, een aantal mensen toch te kunnen helpen.
Goed, dan waren twee opmerkingen. Eerst Wouter.
De budgetten voor het project zijn niet heel groot. De kosten van werken meestal wel. Dus dat geeft je de gelegenheid om een paar projecten te subsidiëren. Als ik dan zeg in één zin Freya van den Bossen en zonnepanelen, gaan we in zo'n situatie terechtkomen dat de vraag veel groter gaat zijn dan wat we gebudgeteerd hebben. En kunnen we daar een rem op zetten dan?
Ik weet niet of ik het als een eer moet zien dat je met Freya van den Bossen vergelijkt, Wouter. Maar ik ga proberen te antwoorden op uw vraag. Het is zo dat we effectief een aandeel in subsidie hebben, gemeente plus provincie, van in totaal €32.500. Dan moet die 20 plus 12.500. Maximum €7.500 per dossier is heel veel. Ja. Dus de provincie gaat er ook vanuit dat het budget dat we voorzien hebben, dat voldoende is. Maar we hebben daar toch nog wel een aantal toezeggingen bij gekregen. Dus ik heb eens gekeken, en als je googelt naar prijs-terugslagklep, dan krijg je een aantal afbeeldingen van terugslagkleppen. De duurste die daartussen staat is €71. Die moet dan nog wel geplaatst worden, dus die plaatsingskosten moet je daar ook nog bij rekenen. Maar om u maar te zeggen, om aan €7.500 te geraken, moet je al wel bijzonder grote werken beginnen uitvoeren. En dat gebeurt ook niet zo heel dikwijls. De provincie heeft de ervaring met dit project dat ongeveer 10% van de mensen of de bewoners die in aanmerking komen, daarop ingaat. Dus beroep doet op een subsidieaanvraag. Dus dat is de ervaring die zij hebben van voorgaande projecten. Dus wij gaan ervan uit dat dit krediet voldoende is. We hebben wel de toezegging dat als we volgend jaar, het begin pas volgend jaar, maar het jaar nadien, als we terug andere projecten hebben, dat men zich niet strikt zal houden aan de zone die afgebakend is. Dus stel nu, wat men eigenlijk niet verwacht, dat we de 2 of 3 aanvragen niet kunnen goedkeuren omwille van het feit dat we onvoldoende budget hebben, dan kunnen die meegenomen worden in het volgende project, waar dat ook is. Dus dat is toch wel een geruststelling, hè, op die manier. We gaan ervan uit, de provincie gaat ervan uit, wij kunnen daar niet van uitgaan, want we hebben de test nog niet kunnen doen, maar de provincie gaat ervan uit dat we meer dan voldoende hebben ingeschreven. Het voordeel daarvan is dan weer dat, stel dat we van die 32.525 hebben gebruikt, wat al heel veel is, dan gaat die 7.500 naar het jaar daarop. Dus zodanig dat we op die manier onze budgetten nog voor een stuk ook kunnen verhogen voor de volgende jaar. Dus de provincie heeft er ons, heeft ons op het hart gedrukt dat dit waarschijnlijk, meer dan voldoende zal zijn. En dat er, zij zijn echt wel flexibel in hun toekenning van subsidies. Als het er echt zou op aankomen dat we onvoldoende middelen zouden voorzien.
Caroline, jij wou ook spreken.
Ja, ik heb eigenlijk een vraag op basis van uw toelichting. Dus heb ik het goed begrepen dat je zegt, we hebben twee problematieken. In Bertum is vooral het water en in Leeuwarden is vooral de modder. We gaan eerst het water aanpakken in Bertum. En u gaat een volgend project indien. Is het dan het project om modder in Leeuwarden te tackelen?
Dat kan ik op dit moment niet zeggen. We gaan nog moeten bespreken met de provincie en bekijken op de kaart. En daar komen fluviale kaarten bij om uit te zoeken welke dat de beste of de meest aangewezen zones zijn. Dus welke zone dat zal zijn het jaar nadien, daar kan ik op dit moment met de beste wil van de wereld nog niet op antwoorden. Dus dat zal nog moeten besproken worden. Wat ik wel kan zeggen is dat ik aan de voorzitter gevraagd heb om op het einde van de raad, in het, vroeger was dat vragenkwartiertje, in de Varia, een kleine toelichting ook te geven over wat er ons overkomen is op 30 mei. Dus ik heb daar een kleine presentatie van voor gemaakt. Ik moet de algemeen directeur bedanken, want hij heeft mij daar meer dan bij geholpen. Maar ik wil die presentatie straks ook wel geven om daar ook nog wel wat meer duiding te geven over de problematieken waarmee we geconfronteerd worden, want je zal zien dat 1 augustus totaal niet te 30 mei totaal niet te vergelijken is met 1 augustus 24, niet in Bertum of niet in Leeuwarden. Dus het is altijd wel zeer specifiek, maar ik ga straks op dat vlak ook nog wel wat meer uitleggen, wat meer toelichting geven. Om u nog meer aan te kunnen aangeven van welke dingen dat we allemaal in het vooruitzicht stellen om aan te pakken.
Goed, dank u wel. Wie keurt dit reglement goed? Eenparig. Goed, puntje 12 is het reglement in verband met de bestrijding van de Aziatische hoornaars. Tom.
Dank u wel, voorzitter. Dit is een reglement over een praktijk die we eigenlijk al geruime tijd al wel uitvoeren in de gemeente, maar daar bestond nog geen reglement voor. Vandaar dat we dit ook administratief correct willen zetten. Dus ik denk hetgeen wat we hier voorstellen is dat we tussenkomen tot een maximumbedrag van 80 euro per verdelging. Als dat gebeurt door een professionele verdeliger, omdat nu ook de brandweer dat niet meer doet bij huizen. Maar we erkennen dat dat toch wel een uitdaging is en we willen daar toch nog steeds een tussenkomst in voorzien. En we hebben daar nu een maximaal budget van 5000 euro op jaarbasis voor voorzien, maar moest daar nu een stormloop op zijn, zullen wij dat bij een mogelijke aanpassing van meerjarenplan herbekijken. Maar ervaring leert dat we daarmee normaal toevoegen.
Dank u wel. Wie keurt dit reglement goed? Eenparig. Puntje 13 is het rooilijnplan. Buurtweg 34 Leerdal, burgemeester.
Ja, dank u voorzitter. Het gaat over een trage weg en jullie hebben ongetwijfeld ook in de krant regelmatig gelezen dat er in onze provincie en vooral in onze regio een buurtwegenactivist, ik dacht luchtwegenactivist, die zeggen ik was net op tijd, buurtwegenactivist dus, actief is. Die man heeft ook een opleiding gemaakt voor Bertum en heeft aangeklaagd dat buurtweg 34 niet volledig toegankelijk. Dat is de, sommigen zeggen de fabrieksweg, anderen zeggen de fabrieksstraat. Die loopt langs de Everbergse steenweg richting de vroegere folderie en in de richting van de E40, dat die niet volledig toegankelijk is waar hij toegankelijk zou moeten zijn. We hebben daarna gekeken en de man had daar wel een punt. Dat is voor heel wat buurtwegen is dat het geval, zeker als die in de, tussen de akkers liggen, durven de landbouwers ook af en toe al wel eens een metertje bijnemen en op die manier verdwijnen buurtwegen al wel eens. Hier hebben we dus echt wel vastgesteld dat de man gelijk had. We hebben daarvoor destijds ook een landmeter aangesteld. Die landmeter heeft alles opgemeten. En de bedoeling is om de buurtweg voor een stuk ook wel een klein beetje te verleggen, zodanig dat die terug toegankelijk is en dat die terug door de wandelaars kan gebruikt worden. Ik vraag de goedkeuring daarvoor, voorzitter.
Wie is akkoord met de verlegging? Eenparig. Puntje 14 is de aanpassing van de rooilijn op de Baanakkerweg en jullie gaat hier niet aan deelnemen. Ik geef hiervoor het woord aan Tom.
Dank u wel, voorzitter. Het gaat hier over een vergunningsaanvraag die lopende is en waar een onderdeel der wegen is betrokken is en waar dat wij als gemeenteraad voor bevoegd zijn. Dus hetgeen wat dat hier voor ligt is de zaak der wegen. We zien dit gebied is gekaderd in het RUP Verona. Het gaat over een aanvraag die in het economisch gedeelte is aangevraagd. Iedereen die de laatste tijd in de Baanakker of die de Baanakkerweg wat kent, zal erkennen dat dat een redelijk smal weggabariet heeft. Als daar een economische ontwikkeling op zou moeten gebeuren, dat niet zo evident zou zijn. Vandaar dat wij het standpunt hebben ingenomen als daar een ontwikkeling komt en dat wij vragen aan de inwoners om een stukje gratis grondafstand te voorzien, zodat we daar naar een kwalitatieve inrichting van het openbare weginfrastructuur kunnen evolueren. Zoals je ziet op het plan in bijlage gaan we daar naar een minimale breedte van 6 meter, die we vandaag zeker en vast niet overal hebben. En is er ook geopteerd om de wegen niet zo dicht mogelijk bij de economische ontwikkeling te zetten, dat er eigenlijk een onthard, een grasvoetpad waar de nutsleidingen onder liggen en waar ook nieuwe elektriciteitspalen voorzien zullen worden, meer aan de kant van de woningen komen. En we geloven dat dat een zeer goede verbetering is ten opzichte van de bestaande situatie, zowel naar ontsluiting, kwaliteit van het openbare domein als wegbewegingen. En het is ook belangrijk voor wat onder de grond gebeurt. We hebben gemerkt door dit project daar te starten en onderzoek te doen met de nutsmaatschappijen dat blijkbaar die straat afwaterde in de berm van de E40. Dus het is ook in kader van dit project dat we een verbinding met het openbaar rioleringsstelsel kunnen realiseren. Dus bij deze vragen wij om de goedkeuring over het onderdeel der wegen is van dit dossier, zodat wij nadien in al onze wijsheid kunnen oordelen over de rest van deze vergunning. Dank u.
Goed, Ludo, jij wou dit bespreken?
Ja, wij hebben destijds bij de goedkeuring van het RUP, Verona, hebben wij tegengestemd, omdat wij vrezen dat dat kan leiden dat groene gebieden, dat die in aanmerking komen voor verharding en dat die mogelijke bedrijven zich ook tussen de woonzones gaan zetten en dat dat niet hoort in een landelijk dorp. Dus we zijn consequent in de volgen van onze tegenstem op het goed Verona.
Dank u wel, Ludo. Dus maar dan leg ik dit in ter stemming. Wie stemt voor? 17. Ja. Wie stemt tegen? 3. Puntje 15 gaat over een tonnagebeperking in Corbeek-Deile, burgemeester.
Ja, dank u voorzitter. Dat is een vraag die we binnengekregen hebben en waar we overlegd hebben met de gemeente Oud-Everlee. De gemeente Oud-Everlee stelt vast dat er meer en meer via de Zoete Waters sluitverkeer van vooral zwaar vervoer de binnenweg neemt om, om een aantal andere gewestwegen te ontwijken waar tol geheven wordt. Voor de N253 is dat niet het geval, N3 bijvoorbeeld wel, maar N253 wordt geen tol geheven door de Vlaamse overheid. En dat maakt dus dat er toch wel heel wat zwaar verkeer door ja, de Zoete Waters, Alt-Everlee en op die manier ook naar Corbeek-Deinen komt. Dus we zijn daar graag op ingegaan om een tonnagebeperking daar in te voeren van 3,5 ton. Uitgezonderd plaatsen het verkeer weliswaar, het is niet de bedoeling van vrachtwagens die daar moeten leveren, van die daar weg te houden. Maar het doorgaand zwaar verkeer wordt daarmee gemeden en de bedoeling is dat die op de autosnelweg blijven of op de gewestweg, die de kortste weg naar die autosnelweg is.
Wie is akkoord hiermee? Een paar. Goed. Volgend punt, puntje 16, gaat over het circulatieplan in Leefdaal, burgemeester.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een dossier dat al toe...
Ja, water.
Even een vraag. We gaan nu puntje 16 doen. Puntje 17 gaat hetzelfde. Kan er even iemand procedureel uitleggen wat er gaat gebeuren met punt 16 en 17? Want normaal wordt dat via een amendement gedaan.
Normaal gaan we de twee, eerst punt 16 doen en dan punt 17, omdat het is een punt, het is geen amendement.
Ja. We hebben geen amendement binnengekregen op, het, op, het, op punt 16. We hebben
een
er is een punt geagendeerd ja, door,
een apart,
door een raadslid.
Ja. Vandaar dat we die dus apart doen, eerst 16 en dan 17.
Goed, dank u voorzitter. Dus we hebben op 30 mei een plenaire vergadering, zal ik bijna zeggen, gehouden in de zaal Voerdal. We hebben de zaal voorgesteld en daarbij ook, omdat we daar echt wel in de zone zaten, de aankondiging van het nieuwe circulatieplan gedaan. Ik heb daar toen een presentatie gegeven waarbij ik heb geduid op de studie van Skelta Mobility, dat is een expertisebureau uit Gent, die zich gebogen heeft over de situatie rond de schoolomgeving, rond de wijde schoolomgeving tussen Vlieguit, Meer en Systeemweg, met inbegrip van de Bloemenwijk en dan de schoolomgeving in de Dorpstraat. Uit die studie van Skelta Mobility zijn drie voorstellen gekomen, drie mogelijkheden. Een optie waarbij men eenrichtingsverkeer invoert in de Dorpstraat van in de richting van Vossum naar Berthem. Anderzijds eenrichtingsverkeer vanuit de richting van Berthem naar Vossum, dus omgekeerd. En een derde optie met dubbelverkeer, dus tweerichtingsverkeer in de schoolomgeving. Daarbij is er voorgesteld om de paaltjes die de knip bewerkstelligen in de Vlieguit, om die paaltjes weg te nemen. En dat waren dus de voorstellen die op tafel lagen. We hebben die gepresenteerd. Ik heb daar aan de bevolking toen geprobeerd van zo klaar mogelijk uit te leggen waarom men tot die conclusies is gekomen. En ik heb daar ook bij gezegd dat men dan vanaf dat moment twee weken de tijd had om opmerkingen, bemerkingen, vragen in te dienen, zodanig dat wij een voorstel tot beslissing konden nemen in het college. Wij hebben daar heel wat reacties op gekregen, 164 om precies te zijn. 164 reacties, en ik ga even mijn cijfers, ja, ik heb ze hier bij mij, 164 reacties, waarbij voor scenario 1 15 mensen hebben gekozen, dat is 9%. Voor scenario 2 zijn er 2 respondenten die dat als voorkeur ingaven, dat is 1%. En dan hebben we 147 respondenten, dus 90%, die voor het tweerichtingsverkeer kozen. Daarbovenop hebben we via e-mail nog 47 reacties gekregen. En het merendeel van die reacties betreft respondenten die het eerder oneens of helemaal niet eens zijn met de voorgestelde scenario's. En heel wat daarvan waren het niet eens met de knip in de vlieguit. Dat is natuurlijk, ja, dat zat er niet in. De knip van de vlieguit er terug in steken, dat zat niet in de voorstellen van het bureau. We zijn dan aan de slag gegaan met de mensen van, met de experten, met de politiediensten en met de mensen van onze dienst mobiliteit. En we zijn tot de vaststelling gekomen dat we toch wel best bij de 3 scenario's bleven, maar dat we toch nog een aantal, en dat was niet volledig met naar de zin van zowel politiediensten als experten, maar vooral ook niet de dienst mobiliteit, om daar toch nog een stuk aan bij te sturen. De bijsturing die we doen is op basis van dan vooral die 47 mensen die daar toch wel hun opmerkingen op gemaakt hebben, om de vlieguit, wat we eerst niet voorzien hadden, te voorzien van plaatselijk verkeer. Dus een bord uitgezonden plaatselijk verkeer te plaatsen onderaan de vlieguit, zodanig dat enkel plaatselijk verkeer is toegelaten. En nog een bijkomende maatregel of flankerende maatregel die we nemen is dat we, en dat staat niet in het voorstel, dat heb ik gisteren op het college voorgesteld en dat is, ik mag zeggen, unaniem aangenomen. Dus wat we nog bijkomend zullen doen is bovenaan de Mezenstraat gaan we wegwijzers plaatsen voor neerreizen, zodanig dat de aanbevolen weg, en de aanbevolen weg is Boskee, Dorpstraat, Neerijssysteemweg, om Neerijssen te bereiken, dus dat die wegwijzers bijkomend geplaatst worden. Dat betekent, als die wegwijzers daar staan, dus dat automobilisten die de Mezenstraat willen afrijden, zullen zien als ze naar Neerijssen moeten, dat ze tot aan de verkeerslichten moeten, Boskee, Dorpstraat, en dan zo naar de Neerijssysteemweg. Maar ook de mensen die vanuit de Kruisstraat komen, zullen dat bord kunnen zien. Ik ben vandaag nog eens gaan kijken. De verantwoordelijke van de wijkpolitie was ook ter plaatse. En het zal dus ook, het is duidelijk dat vanaf het moment dat men stilstaat op de Kruisstraat, aan het kruispunt, dat men dat bord ook is, dat bord ook zeer zichtbaar is. Bijkomend voordeel daarbij is dat al die wegwijzers daar staan, die worden ingegeven in al de GPS-systemen. En als men dan in de GPS aangeeft dat men in Neerijssen moet zijn, dan zal men ook geleid worden langs Tervuurse Steenweg, Boskee, Dorpstraat, Neerijssen Steenweg. Dat is bijkomend ingevoerd. Ik kan u zeggen dat toch wel wat discussie heeft teweeggebracht. Maar we hebben een bevraging gedaan. Als je een bevraging doet, dan is de bedoeling dat je rekening houdt met de opmerkingen die binnenkomen. We kunnen nooit, en als het over mobiliteit gaat, we hebben hier al dikwijls discussies gehad over mobiliteit. Je kan nooit iedereen 100% tevreden stellen. Dat is bij mobiliteitsvraagstukken onmogelijk. Maar we proberen zoveel als mogelijk tegemoet te komen aan de wensen en aan de verzuchtingen. En we hopen dat we dat hiermee hebben kunnen doen. Tot daar, voorzitter.
Goed, ja, dat waren eigenlijk een aantal opmerkingen. Dus iedereen die wil, krijgt het woord, maar ik geef het wel eerst aan Ludo.
Dank u wel, voorzitter. Wat mij hierbij verwondert, en daarom kan ik een antwoord geven op de opmerking daarnet van Wouter. Wij gaan voor een actualisering van dat probleem. Want wat het voorstel is van het college,
is dat die berust op een verleden dat niet meer bestaat. Heel die studie, al dat werk, al die besluiten berusten op iets dat niet meer bestaat. Want die studie die ging door op het moment dat heel het centrum van Leefdaal een en al werf was. De scholen werden gebouwd, de rioleringswerken, de wegenwerken, dat zat allemaal toen in de pijplijn. En dat is nu gedaan. Dus nu zitten we in een totaal nieuwe situatie. En het is op basis van die nieuwe situatie dat wij een actualisering willen voorstellen die beantwoordt aan heel wat mensen die in alle studies, in alle voorstellen hun dupe zijn. Dat zijn namelijk de bewoners van de Bloemenwijk en de Vlieguit. En daar willen wij, en dat zal dan in het volgende agendapunt komen, daar willen wij een voorstel voor indienen, opdat dat eens en voorgoed van de baan is.
Goed. Ludo, af en toe mogen we eens van mening verschillen. Ik ben het daar niet mee eens. Wat hebben we gedaan? We hebben net om die reden hebben we een expertisebureau aangesteld. Experten die daar dag in dag uit mee bezig zijn, die dat al in grote steden en in kleinere gemeenten hebben uitgetekend en die zich baseren op gegevens vanuit het verleden. Metingen die destijds gebeurd zijn, vliegbeurten die doorgang gevonden hebben, het telraam dat in de Vlieguit hangt, dat is een bijzonder goede tool die we heel veel gebruiken, ook nu, voor de omleiding omwille van de aanbouw van de nieuwe brug boven de E40. En dat zijn de gegevens, dat zijn onder andere cijfers, en zij baseren zich ook op cijfers die bij de hogere overheid liggen, vooral bij het ministerie van Verkeer dan op de FOT. Dus zij hebben wel heel wat gegevens waarop zij zich baseren. Dat is nu net de reden waarom dat we dat expertisebureau hebben aangesteld. Omdat we effectief het niet zagen zitten van onmiddellijk zomaar te zeggen van het moet zo of zo. Vooral ook wetende dat je nooit iedereen zal kunnen tevreden stellen. Dus dat is de reden waarom dat we met dat expertisebureau aan de slag gegaan zijn, van start gegaan zijn. En zij hebben op basis van hun neutrale bevindingen ons dit voorstel gedaan. Wat we ook niet wilden doen, en dat is de reden waarom dat we dat nu al wilden invoeren, we willen een nieuwe dorpskern ontwikkelen, maar we willen ook geen cacofonie ontketenen. Door eerst te zeggen van, we hebben dat nu allemaal heringericht en nu gaan we een keer zien wat dat geeft met verkeer. Ja. Stel je voor dat er dan iets gebeurt, dan zou iedereen zeggen van, ja, je hebt niet nagedacht over de mobiliteit. Dus dat hebben we niet willen doen. We hebben gezegd van, we gaan van in den beginnen, van het moment dat alles opgeleverd wordt, moeten we de juiste situatie hebben, ondersteund door de nodige experten, zodanig dat we weten waaraan en waaraf, en dat we weten op welke manier dat we moeten beginnen. Blijkt achteraf dat daar hier of daar nog moet bijgestuurd worden, dan zullen wij de eerste zijn om dat te doen. Maar we gaan ervan uit, als we een expertisebureau inhuren, om dat allemaal uit te klaren en uit te zoeken voor ons. De studies die zij gedaan hebben, die zijn duidelijk, die zitten allemaal in het dossier. En wij gaan ervan uit dat zij hun werk goed gedaan hebben en dat we daarop kunnen voortgaan. Ze hebben ons 3 mogelijkheden gegeven. We hebben onze voorkeur gegeven van een van die 3 mogelijkheden. En dat is de voorkeur die ook het gros van de respondenten meedraagt. En vandaar dat we dus voor die derde optie gaan. Tweerichtingsverkeer in de Dorpstraat, zodanig dat ook de handelaars even bereikbaar blijven als in het verleden. We hebben daar al niet veel handel. We willen die mensen ook niet wegpesten. We willen dat die daar kunnen blijven. Dus dat is de reden waarom dat we zeggen tweerichtingsverkeer in dat gebied. 30 per uur en fietsstraat. Ja, het een hangt aan het andere vast natuurlijk. Maar een fietsstraat, wat dus betekent dat het maximaal 30 is, maar dat je dus achter elke fietser die, ook al zijn dat kleine kinderen die maar 5 per uur fietsen met een klein fietsje, u zult daar moeten achterblijven zodat het daar veilig is. We hebben ondertussen ook ervoor gezorgd dat die voetpaden daar breed genoeg zijn. Dus die, dat tweerichtingsverkeer is daar perfect te verantwoorden. Dat ontlast ook een aantal andere straten, onder andere de Vlieguit. Maar we zijn voor de rest voortgegaan op wat zij ons voorgesteld hebben. We zijn daar een stuk van afgeweken, omdat we gezien hebben dat er toch wel heel wat bezwaren ook zijn voor de Vlieguit. En daar gaan we proberen van voor een stuk aan tegemoet te komen door te zeggen invoering van eenrichtingsverkeer en de wegwijzering, zodanig dat ook al de GPS'en of de GPS-tools aangeven langs waar dat de automobilist zal moeten rijden. Dus dat is de bedoeling. Wat er zeker zal bijkomen, dat is dat men in het begin zeer alert zal zijn. De politie heeft dat ook toegezegd, dat is ook in de mobiliteitscel toegezegd. En als men waarneemt dat de snelheden te hoog zijn, zullen er flitsbeurten ingelast worden. Dat is de maatregel die wij voorstellen. Dus ik ben het niet met u eens als u zegt van ja, maar dat is zomaar op basis van de situaties die zich tijdens de werken hebben voorgedaan. Men heeft met de werken weinig rekening gehouden. Men heeft rekening gehouden met de cijfers die voorhanden waren van voor de aanvang van de werken, zodanig dat men de juiste metingen heeft kunnen doen en op die manier een voorstel dat hopelijk kan gedragen worden door een meerderheid van deze gemeenteraad, zodanig dat we verder kunnen en dat we van dat mooie centrum dat we toch wel aan het inrichten zijn. Het is een processie van Echternacht geweest. We zijn blij dat we er bijna door zijn. Nadien komt dan nog het stukje tussen Blankaart en Vossen, maar dat zal nog een paar jaar, drietal jaar misschien, op zich laten wachten. Maar ondertussen hopen we dat we zo snel mogelijk kunnen opleveren en dat we terug kunnen leven in Leeftal.
Dankjewel, burgemeester. Het is nogal een omslachtige uitleg waarvan ik eigenlijk niet zo heel veel terugvind in die studie van Skelta Mobility. Dat is één zaak. Twee, u beroept zich daar op een bevraging van de bevolking. En die is gebeurd na uw optreden in de hal daar, de nieuwe sporthal of turnzaal van de school, op 30 mei. Maar op 20 april beslist het Schepencollege, ik moet hier even nog eens kijken, ja, op 20 april heb je de zitting van het Schepencollege die unaniem artikel 1 eenparig goedkeuren, eenrichtingsverkeer richting Neerijzen in het eerste deel van de Vlieguit. En dan vind ik het zo heel bizar, en dat daar erger ik mij eigenlijk een punt aan, dat is dat men dan achteraf, een paar weken later, de bevolking ook een gedacht laat zeggen. Dat is zo een stijl van wij luisteren ook naar de mensen. Maar ondertussen zijn alle besluiten genomen en is wat dat toen op dat Schepencollege goedgekeurd is, eenparig, dat komt nu ter sprake en dat gaat goedgekeurd worden door de meerderheid, ik ben daar zeker van. Maar al wat dat daarvoor en daarachter gebeurd is, dat is eigenlijk een soort fake gedoe waarmee dat men zich eigenlijk tracht te verantwoorden voor iets wat men al lang van plan was. Want ik herinner mij dat zelfs een jaar en een half geleden sprak men gewoon in het dorp over de Vlieguit, dat wordt de ring rond Leefdaal, hè. En dat moest gebeuren. En daarom hebben jullie ook, omdat dat een moeilijke boodschap is naar de mensen van de Bloemenwijk, is dat een heel moeilijke boodschap voor jullie. En daarom gaan jullie dan een beroep doen op een studiebureau, want dat geeft allure aan uw argument, hè. Dat is zo in de stijl van, er is een studie of die een geleerde heeft gezegd, dat en zo verder, dat alleen maar dient als argument omdat je je eigen verantwoordelijkheid wilt een beetje afschuiven op het studiebureau. En achteraf dan nog die bevraging, dat ook zo'n schijn van democratische inslag is die totaal niet is. daarom kunnen wij daar absoluut niet mee akkoord gaan, want in heel die verslaggeving van het eerste tot het laatste blad is het de vlieguit die weg moet, die opent op iedere paragraaf, ook van dat studiebureau. Dus dat is dus zeer duidelijk dat al wat er gebeurd is, al uw activiteiten, al uw besluiten, één doel heeft: de vlieguit moet open.
Fake, het heeft u gezegd.
Ah, ja. Daarom, hè, Wouter, dat wij nu vertrekken van de nieuwe situatie. Het dorp is magnifiek, het centrum, dat mag gezien worden, is goed gewerkt. De baan is veel veiliger, er zijn meer parkings, er zijn voetpaden. Dus heel dat centrum is veiliger voor het doorgaand verkeer. Maar, zeggen jullie, nee, dat doorgaand verkeer, dat moet door de Bloemenwijk. En die mag dus onveiliger zijn. Ik snap dat dus niet, hè. En als ik het even mag toelichten met een klein voorbeeld, dat sluipverkeer, hè, ik noem dat de 3-minuten-regel. Dat is, in der tijd moest het verkeer via de Mezenstraat over de Tervuurse Steenweg langs de Boskee, zo naar de Neerijse Steenweg. En daar kwam protest tegen. En dan ben ik zelf eens gaan meten, en dat kwam neer dat als je die baan volgt, Mezenstraat, Tervuurse Steenweg, de Gooilichten aan de Boskee, naar beneden en zo naar de Neerijse Steenweg, dat scheelt u 2 minuten. En dat is het wat mij ook enorm stoort, dat is dat men zo zich bekommert om dat doorgaans verkeer. U mag er zeker van zijn dat de eerstvolgende jaren gaat dat nog toenemen. En zo wat, als dat dan vertraagd wordt, als dat dan opstoppingen oplevert, zo wat. Heel Vlaanderen staat van 's morgens tot 's avonds in de file. Dus dat is absoluut, dat wordt een gewoon dagelijks gebeuren, dat eigen is aan het verkeer. En daarmee moet men leven, maar men moet dat niet afwentelen op woonwijken. Want daar vind ik het dat men toch veel te ver gaat, dat is dat men heel de Bloemenwijk, dat zijn 125 gezinnen, dat men daarvan de rust, de veiligheid zelf, dat men dat opoffert voor dat banaal doorgaand sluipverkeer.
Maar, even een paar dingen. He, fake, u zegt fake. He, weet u wat fake is? Fake is een artikel uit een schepencollege benoemen, zonder het volledig te lezen, en er alleen maar uithalen wat je zelf er wil uithalen. Ik zal het artikel volledig voorlezen. He? He, want u heeft geciteerd, he, u heeft een stuk geciteerd, maar u bent een stukje vergeten. Artikel 1. Het college neemt kennis van de analyse van Skelta Mobility en gaat akkoord met het voorstel van de gemeentelijke mobiliteitscel en de dienst Mobiliteit tot behoud van 2-richtingsverkeer in de Dorpstraat in Leefdaal en tot het instellen van 1-richtingsverkeer richting Neerijsen in het eerste deel van Vlieguit. Elk punt dat geagendeerd wordt, en u zit langer in de gemeenteraad dan ik, u zal zeker weten dat elk punt dat geagendeerd wordt in een schepencollege of in een gemeenteraad, dat een beslissing vereist. Ja. Die beslissing is hier dat we kennis nemen. Dus wij hebben niet beslist. Wij hebben gezegd, we gaan akkoord met het voorstel van de mobiliteitscel en daarmee gaan we naar die plenaire vergadering, naar die infovergadering in Voerdal. Dat is wat we beslist hebben. Wij hebben niet beslist dat het moet zijn. Wij hebben gezegd dat we akkoord gaan met dat voorstel van die experten, van de politiediensten en van de mensen van de mobiliteitscel. Dat is wat we gedaan hebben. Dus je moet volledig zijn in uw citaten als je dat brengt, want dat was pas fake. Dat is 1. 2. Doorgang via Bloemenwijk. Ik weet niet waar u dat gelezen hebt, maar de Bloemenwijk blijft uitgezonderd plaatselijk verkeer. Dat blijft uitgezonderd plaatselijk verkeer. Ik heb verschillende mensen aangesproken en gesproken. Niet genoeg, want ik moest vertrekken omwille van de overstroming in Berthem. Van de Bloemenwijk, die daar aanwezig waren in de zaal, en die zeggen, wij hebben op dit moment eigenlijk weinig problemen met sluipverkeer of doorgaand verkeer. Het is plaatselijk verkeer en wij hebben daar op dit moment geen last van. Dus ik zie niet wat, daar, wat dat probleem nu ineens zou kunnen vergroten. Dat plaatselijk verkeer is daar en dat blijft daar. Hè? Dus wat dat betreft verwacht ik geen enkel probleem. U heeft het punt van de file aangehaald en u zegt, ja, als er file is, is er file. We gaan daar moeten mee leven. Iedereen zegt dat, behalve voor zijn eigen deur. En dat is net het probleem van mobiliteit voor een lokaal bestuur. Wij moeten daarmee omgaan, wij moeten daar het algemeen belang dienen en we proberen dat te doen. En je kan daar nooit voor iedereen goed doen, maar we proberen daar de gulden middenweg, een consensusregel of een consensusoplossing te vinden. En we denken die hier gevonden te hebben. We zijn voor een stuk tegemoet gekomen aan de 47 mensen die dat getekend hebben. Dus die zich verzet hebben tegen de 3 voorstellen, laten we zeggen. En we proberen ook tegemoet te komen aan handelaars, aan andere mensen. Aan de mensen die naar de school moeten komen, omdat die het ook niet zagen zitten van allemaal rond te rijden. Want dat is een van de gevolgen. Men zou de mensen de steenweg opsturen om ze in de file te steken. Maar jij zegt dat is allemaal geen probleem, dat die naar school komen en dat die op de steenweg in de file heeft gestaan. Dat moeten zij weten, dan moeten ze maar een half uur vroeger opstaan en hun kinderen ook. En dan moeten ze maar zorgen dat ze naar school geraken. Dat doen we niet. Dat doen we niet. We proberen voor iedereen, ja, zo goed en zo kwaad als het kan, te zorgen dat we iedereen voor een stukje ter wille kunnen zijn. We gaan nooit iedereen 100% ter wille kunnen zijn. Dat is onmogelijk.
Goed. Nog iemand? Wouter?
Ja. Normaal schrijf ik mijn vragen vooraf uit, zodat ik dat jullie. Maar hier heb ik dat niet kunnen doen, omdat ik eigenlijk de discussie wil afwachten van wat er allemaal gebeurt. Ik had eigenlijk 3 puntjes die op mijn lever lagen. Een paar van zijn al beantwoord. Het zijn geen vragen, het zijn opmerkingen die in de discussie thuis horen. Het eerste was van, wat is er eigenlijk gebeurd, zodanig dat we van het voorstel van het studiebureau, namelijk de Vlieguit als een doorgaande weg richting Neerijssen, dat we daar gekomen zijn tot een bord plaatselijk verkeer, enkele richting. Die vraag is beantwoord. Dat is, het dorp heeft gesproken, laten we het zo zeggen.
Burgerparticipatie.
Het dorp heeft gesproken. Ik volg Ludo in zijn uitspraak van een verleden dat niet meer bestaat. Niet over de metingen, maar over het uitzicht van het dorp. Namelijk, we zitten nu ten opzichte van vroeger met een veel moeilijkere doorgang door het centrum van Leefdaal. Stel je voor dat je dus naar Neerijssen wilt, dat je normaal gezien als vanuit de Mezenstraat wil nemen, door het dorp rijden en dan de steenweg, Neerijssen steenweg, terug omhoog. Je komt daar in een ganz andere situatie dan vroeger. Waar je vroeger een vrij vlotte doorgang nog had op dat stuk, is die nu veel moeilijker gemaakt. Dat is een tweede puntje dat ik wil aanhalen. Want dat brengt mij bij mijn derde puntje. Wat er nu voor ligt is, als het plaatselijk verkeer strikt nageleefd wordt, is eigenlijk niet zoveel verschillend met de situatie van vandaag. Alleen wordt er wat meer comfort geboden aan de mensen van de Bloemenwijk om via, via de Vlieguit ook thuis te geraken. En we moeten eigenlijk, als we het voorstel goed bekijken, moeten we afwegen van, is dat beetje comfort, of veel comfort, ik woon er niet, dus ik weet niet hoeveel comfort dat het geeft, moeten we eigenlijk afwegen tegen het risico dat het plaatselijk verkeer massaal aan de laars gelapt wordt, omdat de doorgang door het dorpscentrum veel moeilijker dan vroeger geworden is. Dat is eigenlijk de afweging die we moeten maken. En dat is eigenlijk het enige verschil dat er zit ten opzichte van de vroegere toestand. De paaltjes zijn weg en we doen nu beroep op een verkeersbord, plaatselijk verkeer, om de grote massa daar weg te houden. Dus dat is een afweging die we moeten maken. Dat is de enige afweging eigenlijk. En ik ben geen optimistische mens als het over vertrouwen in automobilisten gaat. En daar zit ik wel mee van,
Gaan we dit kunnen afdwingen, dat plaatselijk verkeer? Gaan we de mensen in de pas kunnen laten lopen? Vooral ook omdat de doorgang door het dorp moeilijker geworden is. Nog een bedenking 3bis erbij. Wat zou er gebeuren als we de paaltjes die er nu staan opschuiven naar achter de toegang tot de Bloemenwijk? Gaan we dan sluitverkeer, als er iemand dat plaatselijk verkeer had een laarslap, gaan die dan door de Bloemenwijk gaan? Want daar gaan ze ook veel tijd verliezen. Ik ben geen verkeersexpert, ik weet het niet, maar dat is bijvoorbeeld een van de dingen waar we moeten over denken. Als we de paaltjes verzetten, kunnen en de mensen van de Bloemenwijk nog naar huis vanuit Kamp Mezenstraat, en knippen we ook het doorgaand verkeer richting Neerijzen. Risico, het sluitverkeer gaat dan echt door de Bloemenwijk moeten rijden. Maar ik ken de situatie niet genoeg daar om te weten of dat genoeg tijdverlies voor het sluitverkeer teweeg zal brengen om dat te vermijden. Dat zijn puntjes die ik in discussie wil gooien. Ik denk dat we er nog niet uit zijn, maar dat is mijn bijdrage al.
Ik wil misschien beginnen met uw laatste, hè, die de paaltjes verschuiven. En je hebt zelf het antwoord al gegeven. Hè. Wat dan met de Bloemenwijk? Dus we willen niemand bijkomend belasten. Dat willen we helemaal niet doen. Wat als, het zijn veel wat als vragen dat je moet stellen. Wat als het plaatselijk verkeer aan de laars gelapt wordt? Dat heb ik u gezegd, in het begin, zeker in het begin, zal de politie toezicht houden. Ja? Dus dat zal gebeuren, zij zullen daar hun verslagen van maken, die zullen in de mobiliteit zelf besproken worden, moet daarbij gestuurd worden, zal dat gebeuren. Dat staat buiten kijf. Dus we gaan daar, dan zullen wij de nodige adviezen op dat moment binnenkrijgen en wij zullen daar zeker rekening mee houden. Het is moeilijker om door de dorpsstraat te gaan, hè. We hebben het moeilijker gemaakt, zegt u. Het is eigenlijk niet moeilijker om door de dorpsstraat te geraken. We hebben twee versmallingen bijgemaakt, maar het is niet echt moeilijker om er door te geraken. Het is moeilijker om er door te vliegen. Dat is wat we gedaan hebben. We hebben ervoor gezorgd dat men er niet meer kan doorvliegen. Door die versmallingen, door die zone 30, door die fietsstraat. Ja, fietsstraat, zone 30, ik noem ze in twee verschillende punten, maar eigenlijk is dat één punt, hè. Dus in de fietsstraat is zone 30. Dus we maken het hen moeilijker om snel te rijden daar. We zeggen niet dat ze daar niet meer door mogen, we zeggen gewoon, je mag erdoor, maar je zult je gedragen. Dat is wat we daar willen doen. En het feit ook dat we gekozen hebben om voor dat tweerichtingsverkeer daar, is vooral omwille van het feit dat, kijk, een foto van vroeger en maak de foto vandaag, dan zal je zien dat men vandaag daar met een kinderkoets en een kleine aan de hand of zelfs met zijn fietsje naast u op dat voetpad naar school zal kunnen. En dat was onze voornaamste betrachting, die veiligheid garanderen. We zaten daar met een school die op de straat stond, hè. Daar kon je zelfs met die kinderkoets alleen niet door, dan moest dat niet achter u of voor u blijven, dat was allemaal niet zo evident daar. Dus we hebben dat daar nu op deze manier veel veiliger gemaakt. En dat heeft ons ertoe bewogen om te zeggen van, ik kan u zeggen dat ik in het begin, vooraleer dat de studie bekend was, heel veel voorstander was van daar eenrichtingsverkeer in te voeren. Alle collega's van het college weten dat. Ik was vrij snel, ook nadat ik al gezien had hoe dat de inrichting was in de dorpsstraat, het stuk tussen Bosquet en Neerijse Steenweg, was ik al veel meer overtuigd van het feit dat, als je dat kan doen, dat tweerichtingsverkeer daar houden, dat je dat moet doen. Maar, je moet de bestuurders verplichten van hun snelheid aan te passen. Je zit daar in een schoolomgeving. Daarom hebben we gezegd, fietsstraat en nog twee versmallingen bij. En we gaan ervan uit, en de experten ook, dat dat voldoende is om die veiligheid te garanderen. Dat gekoppeld aan die brede voetpaden, die we van weerszijden hebben. Daardoor gaan we ervan uit dat dit voldoende moet zijn. Maar ik ben het niet eens als je zegt van, het is veel moeilijker om er door te rijden. Het is niet moeilijker om er door te rijden, het is moeilijker om er door te vliegen. Daar wil ik wel, wel een punt van maken.
Bedankt. Ik wil eventjes nog verduidelijken. Als ik zeg moeizamer, bedoel ik, het kost meer tijd en moeite voor de middelblisten om erdoor te geraken. Want daar gaat het om. Het gaat, wacht, maak eens. De veiligheid, hoe dat nu ingericht is, top, oké. Maar het gaat nu over, hoe kunnen we de auto's laten rijden waar wij willen dat ze rijden. Dat is de essentie van waar we het eigenlijk vandaag over hebben. En een automobilist rekent in seconden. Hoe rapper dat hij thuis is of op zijn werk, hoe liever dat hij heeft. En als de dorpsstraat meer tijd vraagt, want er zijn versmallingen, er is verkeer uit twee richtingen, we helpen allemaal om die snelheid naar beneden te krijgen. Ook dat verkeer in twee richtingen, want je moet wachten op die versmallingen. Maar dat maakt dat je meer tijd gaat spenderen over de dorpsstraat. En dat maakt dat het aanlokkelijker wordt om de vlieg uit te gaan nemen, om dat te vermijden. Dat is het punt dat ik wou maken. En dan had ik nog eentje. Ja, je zei van, we gaan daar strikt op toezien, zeker in het begin. Gaan we dan zover dat daar 3 dagen per week een agent zal staan om op het ruitje van een auto te tikken van, meneer, waar rijdt u naartoe?
Er zal verhoogde controle zijn en dat zal gebeuren. Dat zal gebeuren. Dat is toegezegd door de politiedienst. Dat mensen zullen bevraagd worden. Maar, ik heb u in het begin gezegd dat het niet door de adviseurs van de politiediensten, van onze dienst mobiliteit en van, vanwege de experten met veel applaus onthaald is, omdat zij effectief zeggen dat is geen gemakkelijke opdracht. Als je zegt, er wordt te snel gereden, dan las je een flitsbeurt in en dan zie je vrij snel dat de snelheden zakken. Als je dan, we merken dat op verschillende straten. Uitgezonder plaatselijk verkeer controleren is bijzonder moeilijk. Dat is de reden ook waarom dat de politie zegt van, daar steken we wel heel veel uren in, voor die straat dan, terwijl dat we op nog heel veel andere plaatsen ook gevraagd worden, en dat is dan ten koste een stuk daarvan. Dat is wat dat we erbij nemen, maar ik zeg het, ja, dat is burgerparticipatie. Mensen hebben de kans gekregen om hun zegje te doen, en ja, we zijn daar voor een stukje op ingegaan. Dat is wat dat we gedaan hebben. Dat heeft een aantal consequenties, ja. Maar ja, we kunnen niet, we gaan nooit in het verkeer alle overtredingen kunnen reduceren, hopelijk wel, maar kunnen wegnemen, hè. Dus je gaat altijd mensen hebben die het nodig vinden, want ik zeg, we maken het moeilijker om erdoor te vliegen, maar ook dat zal nog gebeuren, hè. Ook dat zal nog gebeuren. Allee, je kunt nooit alles uitsluiten. En zeggen dat de politie of het gemeentebestuur alles moet oplossen, dat is, ja, je kunt dat zeggen, maar die kunnen dat ook niet. Als elke automobilist zich houdt aan de verkeersregels, dan zijn al die maatregelen niet nodig. Dan is er geen probleem, dan zijn die maatregelen niet nodig. Het is net een automobilist die maakt dat er meer maatregelen nodig zijn. Dat is zo.
Nog 30 seconden. Er zo'n gedachte gewoon nu door mijn hoofd trekt. Je moet er niet op reageren, want het is te zo. Kunnen we 2 ANPR-camera's leasen voor 6 maanden? We zetten er 1 in de vlieg uit en 1 op de RSST-weg. En als daar maar 5 minuten tussen zit, ja, dan zijn je plaatselijk verkeer. Je moet niet reageren.
Ik ga het toch doen. We hebben in ons meerjarenplan middelen voorzien voor 4 of 5, zal een beetje afhankelijk zijn van de prijs, bijkomende flitspalen. Dat is al een hele hap uit ons budget. ANPR-camera's bijkomend inhuren, dat wordt op dit moment, dat zit er niet in. Er is absoluut, jullie hebben dat ook gezien, geen vet op de soep in ons meerjarenplan. We hebben echt moeten, ik heb er al 3 gemaakt, ik heb dat vorige keer ook gezegd, dit was het moeilijkste. De middelen zijn wat ze zijn. Er wordt meer en meer doorgeschoven van de hogere overheid. Ik heb daar straks Iris ook gehoord over BOA. En zo komt er nog veel meer op ons af. Dus dat zit er zeker niet in. Maar ik heb er vertrouwen in dat onze politiediensten dit ook serieus nemen en dat ze daar echt wel werk gaan maken om in het begin iedereen te zetten op de snelheid die ze zouden moeten aanhouden en om iedereen ook te waarschuwen als ze dingen doen die niet mogen of niet kunnen of niet zouden mogen.
Geen keer, Lido.
Ja, ik hoor de laatste opmerkingen van de burgemeester en van Wouter. Ik kan daar inkomen, hè, maar dan hoor ik ook toch zo die bizarre opmerking. Men gaat dus inderdaad veiliger en trager rijden door de dorpsstraat in het centrum. Dat is zo. En gelijk gezegd, burgemeester, ze zullen er niet meer door vliegen. Maar ze zullen wel door de vlieguit vliegen. Dat is het verschil. Omdat daar de straat, daar zijn geen snelheidsbeperkende profielen in de weg of zo, bloembakken of zoiets. Dus daar vliegen ze door. En dat is continu zo, hè. Want er zijn op enkele uitzonderingen na, zijn er wel, daar is controles geweest, maar dat betekent totaal niks op de dag dagelijks overtreden van de verkeersregel uitzonderlijk plaatselijk verkeer. Dat is zo simpel. Je kunt dat ook niet. Zelfs de politie kan dat zeer moeilijk objectiveren. Alleen, dat is een klassiek voorbeeld. En meneer, woont u hier? Nee, maar ik moet naar Francis, moet daar een brief gaan afgeven. Ah, ja, het is nodig. Dus je kunt dat niet controleren. Het enige wat dat wel kan, dat zijn die nummerplaatherkenningen. En dat kan men ook. Ik ga er daarna mee stoppen, hè, maar nog als voorbeeld, als men dat 3 weken om de 3 maanden installeert, dan is dat heel weg. Ik herinner mij in der tijd, dat is lang geleden, de eerste fietspalen in Leuven op de Vest. Ik denk dat half Leerdaal daar in het begin heeft mogen voor afdrukken. Maar op een zeker moment hebben zoveel mensen boetes betaald, zoveel aantallen, dat opeens iedereen bewust was werd van die flitspalen en dat dan volledig uitgeklaard is. Daar rijdt in Leuven op de Vesten niemand nog harder dan 30 in duur. En dat is door het herhalingsprincipe, dat hoe meer dat je een vaststelling doet, hoe rapper die dan ook wel zal wegblijven.
Maar Ludo, je spreekt je eigen weer tegen. Je begint met te zeggen, die paar keer dat je daar geflitst hebt, is geen avans. Heeft niks geholpen, heeft niks uitgehaald. Ik kan u zeggen dat het wel uitgehaald heeft. Hè? Maar u zegt van niet, ik zeg van wel. Hè? We kunnen dat uitmaken. Dat is 1. Kijk eens naar telraam.net en u zult dat zien. Hè? Dat is 1. 2. U pleit nu voor nog meer flitspalen. Ik zou ze graag hebben, maar ik heb u gezegd, 4 tot 5 hebben we voorzien. Ik hoop dat er dat 5 kunnen worden. En als u zegt dat er dat 10 moeten zijn, dan ben ik het met u eens. Maar dan moet je met mij eens een dag naar hier komen om samen met de financiële directeur te bekijken waar we die centen gaan halen. Ik heb ze niet. Wat ik niet doe, dat is dingen beloven die ik niet kan waarmaken. Als ik weet, als ik zeg dat we 4 tot 5 flitspalen, dan ben ik al heel voorzichtig. Ik zou er graag 5 hebben. We hebben eigenlijk ingeschreven voor 5. Maar met de evolutie van prijzen kan ik dat op dit moment niet garanderen. Want ze zijn in de tweede helft van deze legislatuur gebudgeteerd. Dus ja, we moeten roeien met de riemen die we hebben. We doen daar, vind ik, ontzettend ons best voor. Zal het ooit genoeg zijn? Ik vrees van niet. Goed, ik denk dat we ieder zijn standpunt wel kennen op dit moment nu. Vandaar dat ik dus punt 16 ter stemming leg. Dus wie keurt het voorstel van het college goed? Vijftien. Wie stemt tegen? 3. Wie onthoudt zich? 1. Goed,